Goedemiddag en welkom bij Hello Radio. Vandaag staat geheel in het teken van entertainment en theater. Bij ons is de bekende actrice en theatermaakster Bodil de la Parra. Deze veelzijdige dame heeft een prachtig theaterstuk geschreven genaamd Het Verbrande Huis. Een stuk over haar familiehuis en haard in de binnenstad van Suriname, Paramaribo. Vanmiddag praten we hierover en uiteraard ook over haar loopbaan binnen de theater, toneel en televisiewereld. We zijn er zometeen met Bodil de la Parra. Bodil, welkom bij Hello Radio.
Hallo.
Ja, ik vind het hartstikke leuk dat je hier bij ons bent. Bodil, je bent van huis uit actrice met hele mooie rollen in film en vele bekende tv-series. En daarin kent Nederland je vooral als Ellen Roodzorg in Toren C en ja. Irene in Klem. Ja. Maar je hebt ook een even zo mooie carrière als actrice en schrijfster voor theater. Bijvoorbeeld Gouwe en Oude Pinda's, De Indische Sussen in een serviceflat. En jouw bijzondere theatermonoloog Het Verbrande Huis. Hoe verschillend zijn theater en tv als het gaat om acteerwerk en beleving?
Ja, dat vind ik enorm. En ik ben eigenlijk, zie ik mezelf helemaal niet als televisie- of filmactrice. Dat is iets wat ik er eigenlijk een beetje bij doe. Het is eigenlijk zo dat Margot Ros, die een van de twee Toren C bedenkers is, samen met Maaike Meijer, Margot Ros. Daar sta ik eigenlijk al meer dan 20 jaar mee in het theater. Dus ik ben met haar begonnen in het theater. Ja. In het theater Het Amsterdamse Bos. En daarna ben ik gaan schrijven. Als toneelactrice ook gaan schrijven. En heb ik veel voorstellingen gemaakt met Margot Ros. En ook met Wimmy Wilhelm. En het, ik vind het verschil dus heel groot. Want ik in mijn hart ben ik eigenlijk gewoon een theaterpersoon. Wat ik wel heel leuk vond, is dat ik dan voor Toren C, Maaike en Margot hebben gewoon hun vriendinnen ook uitgenodigd om af en toe eens een pieprolletje daarin te spelen. Want ze speelden namelijk al die 180 rollen allemaal zelf.
Echt waar, joh?
Ja, zoiets. En we mochten dus een beetje voor een lulzinnetje voorbij komen. Maar de rol in de tv-serie Klem, dus die ik de laatste jaar 2 seizoenen heb gespeeld. Dat vond ik wel erg leuk. Daar heb ik gewoon auditief voor gedaan. En dat was een hele leuke sfeer. Daar kon ik in dat kleine rolletje echt iets erin leggen. Wat een beetje wat bij me paste. En dat werd ook dat werd ook wel goed bekeken. Nou, heel goed bekeken. Ja, en dat is heel leuk zeker, om te doen. Ja. Dus dat vond ik echt leuk.
Wat vind je dan zo leuk van die beide werelden? Want één is natuurlijk op de planken.
Ja, maar dat vind ik leuker. Kijk, theater. Het punt is namelijk, ik ben eigenlijk eerst vooral een theaterpersoon. Toen ik op de toneelschool zat, bijvoorbeeld. Ik zat op de Kleinkunstacademie. Daar leerde je ook zingen en dansen. Ja. Nou, ik ben best muzikaal, maar een hele grote stem heb ik niet. Er zaten echt mensen met hele grote talenten. Maar ik wilde toen nog een aanvullend jaar naar de toneelschool. Ook voor toneelrepertoire. En toen speelde ik een scène op een gegeven moment. Antigone, en dat was een bewerking van Anouilh. En dan is er een scène tussen de Antigone en haar voedster.
Ja.
Antigone komt op voor haar 2 broers, waarvan er 1 is overleden. En die mag niet begraven worden, want die was tegen de regering. Antigone, die wil gewoon haar broer begraven. Ook al werd hij gezien als een staatsvijand.
Ja.
En dan is er een kalmerende scène met de voedster. En die voedster speelde ik als een Surinaamse vrouw. Als oefening op de school. En ik ben half Surinaams. En het leuke is dat je dat met toneel kan je dat gewoon doen. Daarna ben ik ook scènes gaan schrijven. En toen heb ik mijn debuut Orsjade over Zee als schrijfster. Daar speelde ik ook een van mijn 2 oude tantes. Nou ja, dat zou bijvoorbeeld op televisie, op film nooit kunnen.
Nee.
Ik heb ook scènes geschreven. Of een stuk geschreven, De Rode Urn daarna. En wij waren met z'n 4. En wij speelden oud, middelbare vrouw van middelbare leeftijd. Terwijl toen liepen we tegen de 30. En dat vind ik zo leuk van theater. Dus eigenlijk kan je dan alles zijn.
Ja.
En met film is het heel realistisch. En merkte ik ook, of met televisie, dat ik misschien ook helemaal niet zo'n goede filmactrice ben. En ook niet girl next door. Zeker niet in de jaren 90 toen ik begon. Voor alle rollen mocht ik gewoon auditie doen. Maar ik werd eigenlijk nooit uitgekozen. Het kan ook zijn dat ik gewoon niet goed genoeg was, weet ik veel. Maar ik dacht, ja, het maakt mij niet uit, want ik hou van theater.
Ja,
en daarom vind ik het nu zo leuk als ik af en toe wel gewoon... Ik krijg er wat meer bedrevenheid in. Dus ik doe soms kleine dingen voor televisie of zelfs rolletjes. En dat vind ik heel erg leuk daarbij. Maar dat is niet mijn hoofdzaak. Alhoewel ik wel als schrijfster of als scenario schrijfster.
Als we kijken naar de werken die je hebt geschreven, hoeveel kom je dan uit zo ongeveer?
Nou, volgens mij heb ik 18 toneelstukken geschreven voor toneelgezelschappen in opdracht. Stukken waar ik ben oorspronkelijk begonnen om te schrijven voor mijzelf en mijn collega's.
Ja.
En dat was ook eigenlijk een beetje toeval, want ik wilde een voorstelling maken in midden jaren 90. Toen ik al 5 jaar eigenlijk... had geacteerd, ook in het Amsterdamse Bos. Leuke rollen gespeeld, ook de fakes, Catharina, de getemde fakes. En ik kreeg in het Amsterdamse Bos best wel grote rollen toebedeeld. En dat is ook wel, dat is een hele sfeervolle manier om te spelen, sfeervolle plek. We vereenzelvigden onszelf een beetje met het Amsterdamse Bos. Was een leuke tijd.
Past ook bij een fakes.
Ik zat, ik speelde van alles. Turandot, Keetje van Heilbronn, Catharina in de getemde fakes, maar ook Tsjechov stukken deden we.
Ja.
Dan speelde ik een ongelukkige zuster, Warja, in de Kersentuin en zo.
En Bertolt Brecht niet te vergeten?
Ja, dat deden we ook. Kakaise Krijtring met Margot Rossel, andere later van Torenzee. Maar ik kreeg toch de kriebels. Ik dacht ook van... En ik zat ook wel eens in een stuk waar ik dan gewoon als actrice voor werd gevraagd. En dat was, vond ik dan eigenlijk... Dan jeukte mijn handen. Dacht ik, ik zou het beter kunnen. Of ik merkte gewoon dat ik iets te vertellen had.
En dus dan heb je het echt over het schrijven. Waarvan je dacht, dat zou ik beter kunnen.
Nee, niet per se het schrijven. Toen was het zo dat ik dacht, ik wil gewoon theater maken.
Ja.
En toen heb ik een plan, had ik op een gegeven moment samen met Carolina Mout. Dat is nu dus musical actrice en ook een stemactrice. En zij had tussen haar 13e en 16e in Suriname gewoond. En ze sprak Sanlang Tongo en ze beheerste het accent. En ik heb vanaf mijn 6e heel veel in Suriname doorgebracht. En ik was toen in 1992, 1993 weer teruggegaan naar mijn familie. Mijn opa leefde toen nog en mijn oude tantes Gus en Pop. En wat ik daar aantrof, dat heeft mij toen zo geïnspireerd. Vooral hoe de tantes Gus en Pop, dat zijn tantes van mijn vader, die eigenlijk mijn vader en zijn broer hebben opgevoed. Ik was zo geraakt door de sfeer daar, dat ik dacht, daar wil ik een voorstelling
wil
over maken.
Doen, ja,
en
mooi.
Toen heb ik samen met Carolina Mout een plan ingediend bij Theater Bellevue, omdat ze daar die lunchvoorstellingen hadden.
Oh, ja.
En toen heb ik dat plan gewoon omschreven, van we willen improviseren en we willen werken met die en met die. En een beetje zo, we hadden wat voorbeelden en dan willen we gewoon, als bron hebben wij daar onze Surinaamse... verhalen voor. En Carolina vanuit de tijd dat ze daar gewoond heeft, al in haar pubertijd. En ik vanuit mijn familie en wat ik daar zag.
Ja.
En toen zeiden ze, we vinden het echt heel erg leuk idee. Ga het maar opschrijven. En ik dacht, schrijven? Maar toen begonnen we dus afzonderlijk te schrijven. En toen ging er een dekseltje open.
Ja,
en toen heb ik een regisseur gevonden, Matthijs Ruemke, waar ik toen eigenlijk daarna 20 jaar lang mee heb gewerkt. Hij is helaas in 2015 overleden.
Ja.
Hij was artistiek leider van het Zuidelijk Toneel, van theatergroep Artemis. En daarna ben ik heel vaak met Matthijs gaan werken. En ik maakte ook kennis met dramaturg Karel Alvenaar.
Ja.
Daar van hem heb ik het vak geleerd om
dus
te schrijven.
Dus je hebt echt veel geleerd ook in die periode.
Nou ja, eigenlijk wat ik toen aanleverde, dat was... Ja, dat was gewoon Matthijs Ruemke die ik het liet lezen. Die zei, ik vind het heel inspirerend. Ik wil dit heel graag regisseren. Maar je moet wel met een dramaturg werken. Dus Carolina en ik gingen naar Karel Alvenaar. En dat is een dramaturg, heel groot in het theater. Weet je. En hij las al die teksten. En hij zei, oké, we gaan maar eens aan het werk. Hij gaf geen complimenten. Hij zei niet, dit is heel erg goed. Maar we gingen gewoon aan het werk. En hij gaf gewoon, dit is een beetje onhandig opgeschreven. Als je dit doet, moet je ook dit. En ik kwam daarna thuis. En ik dacht, oh mijn god, hoe ga ik dit doen? Maar de volgende dag werd ik wakker. En toen dacht ik, volgens mij weet ik wat hij bedoelt.
Ja.
En daardoor werd dat stuk eigenlijk... met zijn aanwijzingen werd geschreven. Carolina ging aan de slag met... een soort brieven die twee pubermeisjes aan elkaar gingen schrijven. En ik ging aan de gang met scènes die zich afspeelden in de apotheek van mijn opa, waar mijn tantes Gus en tante Pop werkten. Dus dat werden een soort duo-scènes, tante Gus en tante Pop. En de hele familie kwam voorbij. En die voorstelling werd toen een enorme klapper. Orzade over zee werd toen als lunchvoorstelling uitgebracht. En werd toen...
Heeft dat niet ook een prijs gekregen?
Ja, we kregen toen een soort startersprijs. Volgens mij was het de H.G. van der Vies-prijs. Vies, dat is een soort prijs vanuit de letterkundigen.
Ja?
Dus we kregen daar een prijs. En we zagen dat eigenlijk meer als aanmoedigingsprijs, zodat we daarna verder konden. En de voorstelling zou 20 keer spelen, maar we hebben hem 100 keer gespeeld. We zijn op tournee gegaan. Hij werd opgenomen voor televisie en hij werd ook uitgenodigd in Suriname. Dat was
ontzettend leuk.
96.
Ja. Ben je toen ook meteen voor meerdere theaters gaan schrijven, uiteindelijk?
Maar daarna, hoe het dan werkt, is dat je dus voorstellingen maakt en die gaan dan op tournee door het hele land. En daarna heb ik samen met Matthijs Ruemke ben ik verder gaan werken. Toen heb ik een volgende voorstelling gemaakt waar ik mijn Matthijs, Wimmy Wilhelm en Margot Ros voor vroeg. Dus daar heb ik heel veel stukken geschreven. En
ja.
Matthijs Ruemke werd artistiek leider bij Theater Artemis. Dat is voor jeugd. Dus daar heb ik ook een paar stukken voor geschreven. Victor en ik bijvoorbeeld. Dat werd toen, dat was voor 8+. En dat werd toen ook, kreeg bijna de toneelschrijfprijs. Dat werd genomineerd. Daarna heb ik een stuk geschreven. Toen had ik inmiddels een kind van 4, mijn zoon Jim. En toen vroeg Matthijs, kan je niet een stuk schrijven voor hele kleine kinderen?
Van die leeftijdscategorie.
Ja, en toen zei ik, maar die hebben een hele slechte smaak. Hij wilde alleen maar naar Telestubbies kijken en zo. en toen zei hij, als jij iets begint te schrijven, dan leef je helemaal in die wereld natuurlijk als actrice. Dus schrijf maar iets voor 4. En dat werd het stuk 3. En dat stuk 3, dat is nu weer in reprise genomen door het theatergezelschap Maastheater in Rotterdam. En dat heeft vorig jaar dat meer dan 100 keer gespeeld. En dat staat nog op het repertoire. Ook nu afgelopen tot 2018 nog. En dat gaan ze nu in Duitsland spelen, want het was ook vertaald.
Je doet het heel goed dus.
Nou ja, dat is een stuk wat toen zo'n legendarische ensenering kreeg met Matthijs Ruemke. En dat was helemaal te gek. Want al die kinderen van 4+. Ja, dat was heel leuk. In de krakeling zat ik dan hier. En dan waren ze allemaal aan het gillen. En het mooie van het stuk was, het gaat over 3 jongetjes. 3 broertjes, een drieling. En die mogen niet naar dezelfde school. Want één van die jongetjes is te vroeg geboren. Dus die is een beetje achter met alles. En die mogen niet naar dezelfde school. En dan lopen deze 3 jongetjes lopen weg van huis naar hun oom Kees in Groningen. Dat is het plan. Met 50 boterhammen die ze hebben gesmeerd. Maar het punt is, de ensenering die Matthijs Ruemke toen maakte was, ze zaten alleen maar op een stoel met een wit achterdoek. En er kwam een hele mooie muziekreeks voorbij. Hij had een muziekstuk uitgekozen waarop hij het helemaal...
Dus dat is alles wat er gebeurt?
Ja. En het punt is namelijk, dat was toen een enorme klapper. Want de fantasie werd in het hoofd opgeroepen. En toen is, omdat Matthijs Ruemke was helaas overleden in 2015.
15,
en toen had Monique Merks, die is artistiek leider bij Maastheater, die zei, we gaan die hele ensenering zoals het toen was weer opnieuw helemaal zo doen zoals het was. En toen dacht ik, er is 15 jaar voorbij. Het internettijdperk, alle kinderen hebben een telefoon. Maar het werkt precies hetzelfde.
Ja, dus maakt er dus niet uit.
3 jongens op een stoel gaan op reis. En al die kinderen gingen mee. Dus dat hebben ze afgelopen in 2018 het hele jaar door. Zijn ze alle theaters langs geweest.
En, wat goed zeg.
En scholen langs. Er kwamen scholen langs. En de kinderen van 4+. Ja, er gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Het was
wie weet hoe lang dat nog meegaat.
Ja, dus dat is op een of andere manier spreekt dat tot de verbeelding. En dat vind ik natuurlijk geweldig.
We gaan er zo op door. Tot zo. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. Spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Oh, 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 oh. All I know, all I know.
get me off this roller coaster.
Prachtige song en tevens het winnende nummer van het Songfestival 2019. Na 44 jaar voor Nederland, a winning game. We gaan gezellig verder met Bodil de la Parra, want die is vandaag bij Hello Radio.
Ja, Bodil, het is wel een heel ander proces, hè? Het schrijven of het acteren. Met het acteren sta je eigenlijk op de voorgrond. Schrijven, ja, dan werk je als het ware achter de coulissen. Voel je dezelfde erkenning en waardering?
Nou kijk, ik hou heel erg van het spelen en het is van waaruit ik schrijf, is vanuit het acteren. Dus het is de inleving in de personages die maakt dat ik dus bleek te kunnen schrijven op een gegeven moment. Ik ben al bezig met mijn 20e stuk of zo, dus ik heb nu zoveel ervaring. Ik geef ook les op de schrijversvakschool in theaterschrijven en ik heb veel met dramaturgen gewerkt. Je hebt altijd feedback nodig van iemand die jouw werk leest op een bepaald punt. Hè? Want eerst schrijf je jezelf gewoon leeg en dan op een gegeven moment krijg je opdrachten. Maar altijd is er wel weer een vaatje dat opengaat. En dan weet je dat je gewoon een goede opbouw moet hebben in een stuk. Dus je hebt gewoon een begin, midden en eind. En er moet in die tussentijd iets gebeuren. Er komt een soort boog. Het moet spannend blijven. En ik moet wel om de zoveel tijd zelf spelen. Dus of in opdracht, want dat doe ik ook heel graag. Maar tegenwoordig zien mensen mij veel meer als een theatermaker en schrijver. En denken ze, oh, Bodil schrijft alleen haar eigen stukken. Maar ik wil ook heel graag
jezelf? Dan. Zie je jezelf meer als theatermaker of meer als actrice?
Nou, ik ben sowieso een theaterschrijver. Mm-hmm. Ik ben ook actrice. En de combinatie daarvan, dus dat ik vanuit mezelf schrijf en de noodzaak die er is van waaruit ik een verhaal wil vertellen. Als dat samenkomt, ja, kan dat heel goed worden ook. Dan kan ik zeg maar meer in mijn acteren leggen dan wanneer ik een rol speel die niet vanuit mijzelf komt. Dus in die zin ben ik niet zo'n actrice, maar soms weer wel. Ik ben oorspronkelijk niet een actrice die ook je ziet ook. Ik denk dat ik heel specifiek ben. En als ik dat specifieke aanraak, dan kan ik ook wel tot grote hoogte komen. Maar als het moet altijd, elke acteur moet altijd vanuit zichzelf het uit zichzelf halen. Maar dat lukt bij mij vaak goed als ik zelf ook in mijn eigen stukken speel.
Wanneer merk je echt van in het schrijfproces bijvoorbeeld van nou, nu komt het stuk echt tot leven. Nu begin ik het te voelen.
Vanaf de eerste zin?
Vanaf de eerste zin.
Er komt gewoon een dialoog.
Ja, meteen al.
Nou ja, en dan, het gaat er alleen om, je moet het spannend blijven houden. Maar in principe schrijf ik dan in dialogen.
Ja, en dat alles op zijn plek valt natuurlijk.
Nou ja, dan moet je dan op een gegeven moment na 20 bladzijden laat je het eens lezen. Weet je, in het begin had ik ook wel eens een eindscène in mijn hoofd.
Ja.
Dus die schreef ik op en ik had geen idee.
Dan had je van tevoren al de eindscène?
Nou,
dan?
Die kwam gewoon.
Oh ja.
En, maar nu werk ik soms in opdracht en soms schrijf ik mezelf erheen. Maar ik bedoel, ik heb vaak wel gewoon al een eerste dialoog. Bijvoorbeeld met Wimmy en Margot samenwerken aan het Onder Vrouwen.
Oké.
Okay. Bodil.
Ja.
Je had het net over seks.
Oh. Ja, sorry.
We zijn er overheen gegaan.
Ja,
maar
nee, zij vroeg een vraag.
Ja, maar ik heb toch wel iets onthouden.
Ja, dat was dat Onder Vrouwen. Wij hadden als opdracht, het was namelijk zo dat Koos Terpstra zat toen bij het Noord-Nederlands Toneel. En die hoorde ons over seks praten in een kroeg. En die zei, zoals jullie praten over seks, dat hoor ik eigenlijk vrij weinig. Van vrouwen, vanuit mannen. Want wij hebben een beetje mannelijke benadering. En dus dat wilde die op het toneel hebben. Dus toen hadden we, oké, dan gaan we een stuk maken over mannen en over seks. En we willen er een band bij. En dan zingen we allemaal nummers die gezongen zijn door mannen over vrouwen of over seks. Dus dat was gewoon het idee. En toen zijn we dat in 3 weken gaan schrijven. Dus we portretteerden 3 vriendinnen eigenlijk die aan tafel over seks hadden. Dus een soort dialoog en ook soort frustraties, maar ook op een mannelijke manier ook elkaar een loer draaiden. Het was precies hetzelfde jaar dat ook de vagina monologe werd gebracht op het toneel. Ja. Dat werd, maar dat wisten wij niet. Maar dat werd op een of andere manier werd het een superleuke voorstelling. We hadden ook een band samengesteld en we hebben die jongens dat verteld. Oké, dit is ons plan. Deze nummers gaan we doen, want we hadden dan, weet ik veel, Otis Redding, de Bee Gees. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. En dan voelden we ons heel wat. En dan, maar dat wilden we zingen en zo. Nou, dat werd toen een enorme klapper in die drie weken. Heel leuk. Maar toen zeiden ze bij het Noord-Nederlands Toneel, dit is zo leuk, jullie moeten het uitbreiden. En dan gaan we daarmee op tournee. We deden ook tussendoor stukken. Daar waren Margot en Wimmy dan heel goed in. Sketches. Dat je dan een man bent die op cursus moet. Allemaal dingen die nu een beetje achterhaald zijn. Maar toen, 15 jaar geleden. Ja, we zouden ook een onder vrouwen drie maken. Ja. Daar zou ik ook nu mee op tournee zijn. Alleen Margot die was ziek geworden, dus tournee moest worden afgezet.
Maar volgens mij heb je ook een variant daarop gemaakt, onder mannen.
Nou, de onder mannen voorstelling, dat was de oorspronkelijke voorstelling. Daar heb ik helemaal niets mee te maken, maar daar speelde Margot in.
Ja.
En toen die voorstelling speelde, toen daarna zij koos, zo'n voorstelling moet er ook komen met vrouwen eigenlijk. En dat was toen Wimmy, Margot en ik. En ik was toen, zij dat onder mannen speelde, was ik in verwachting volgens mij. En toen daarna was ik weer helemaal klaar. Had ik twee kinderen en dacht ik, nou zijn wij weer aan de beurt. Zo, en toen, toen hebben wij daar die voorstelling onder vrouwen.
Is een groot succes geworden.
Dat is een groot succes. Toen hebben we onder vrouwen 2 gemaakt. Dat zat elke keer 6 jaar tussen. Ik heb ook twee spin-offs toen geschreven. Dat heb ik alleen gedaan. Dat heb ik in Suriname gemaakt.
Oh, echt
waar? In opdracht van Helen Kamperveen.
Oh ja.
Heb ik eerst stuk geschreven onder vrouwen Suriname. En dat was in 2011 is het daar gespeeld. Ik had het geschreven. Helen Kamperveen had er een theaterschool. En toen hebben we acteurs gezocht en zo. En dat was helemaal geweldig.
Ja, natuurlijk.
Om dat daar te doen. Want ik had ook zoiets in 2011. Je kan hier echt nog iets bijdragen voor...
Op het gebied van theater of entertainment?
Nee, op het gebied van iets zeggen over vrouwen. In 2011 was dat nog zo.
Ja.
De vrouwen, zeker in de stad Paramaribo, die gingen ook heel snel. Hoog opgeleid, die kregen banen.
Ja.
Gewoon over de gelijkwaardigheid van vrouwen. Daar was dit stuk heel goed voor. En ik heb allemaal vrouwen geïnterviewd. En toen het stuk volgens het concept van onder vrouwen, namelijk 3 vriendinnen aan tafel, vrijgevochten ze vrouwen. Je kan daar echt nog iets betekenen.
Dus ja,
dat de ontwikkeling van vrouwenemancipatie in Suriname gaat razendsnel. Dus dat ging, maar dat was toch nog wel anders. Daar is er nog wat meer ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. En de maatschappij is heel anders. En macho cultuur. En weet je hebt gewoon vrouwen, die mannen die. Ja, worden kinderen geboren en die mannen die verlaten die vrouwen. En ik vond het leuk om 3 vrijgevochten vrouwen te portretteren in Paramaribo. Die
het zelf deden.
En dat was heel leuk. En dat de mensen in Paramaribo, dus die voorstelling heeft best wel veel gespeeld. Ze gingen gewoon meepraten.
Ja.
Ze gingen gewoon, precies zo is het, precies zoals daar, weet je wel. En dat was echt...
Die openhartigheid, hè, vooral ook.
Ja, en dat was heerlijk.
Ze hadden geen blad voor de mond. Er werd echt gewoon gezegd hoe het is.
Ja, nou ja, goed hoe het is. In Paramaribo was dat toen. En toen wij dat 10 jaar daarvoor deden in Nederland, de brutaliteit, dat sloeg hier ontzettend aan. Toen hebben wij in 2007 een vervolg daarop gemaakt. Die is ook getoerd, maar toen was er al best wel wat veranderd. En weet je wel, wij wilden daar ook een film van maken. Maar toen kwam ook Linda de Mol met Gooise Vrouwen. En die doet dat heel slim. Er is daarna zoveel gekomen dat... We hadden nu best wel zin om een onder vrouwen 3 te maken. Want dat zou weer heel anders worden. Er zijn heel veel van dat soort voorstellingen daarna gekomen. In het theater ook.
Is dat ook de reden waarom jij dan op dat moment niet meteen hebt doorgepakt?
Nou, we hebben wel doorgepakt. Alleen Margot kreeg haar serie. En iedereen ontwikkelde zich weer anders.
Maar je hebt in ieder geval wel een basis gelegd. Een fundament waaruit heel veel inspiratie gehaald is.
Ja, ik weet niet of mensen... Het is meer de tijdgeest hoor. Ja. Wij waren er vrij vroeg mee.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel mensen die het helemaal niet hebben gezien. En anderen... Dat is gewoon de tijdgeest. En zeker die in 2001.
Het is misschien ook een verschil hè, als het zeg maar op in televisie, het theater is of op tv.
Ja, ja.
Want dan hebben mensen het idee
een groter bereik,
natuurlijk. Ja, precies. Ja. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. Tot zo.
It was a lonely night.
No stars were shining, there was no light. One troubled thought broke through and colored my world so blue. Love, it felt for me like doing a crime. My mind did crazy things. Imagination opened their wings. A river dark as cold. It took me far away from the shore. Please come to me till sunrise and take me back to my paradise. Love,
je had het net over Suriname. En dan moet ik gelijk denken aan het lekkere eten en koken.
Ja.
Is dat iets wat ook bij jou past in jouw dagelijkse doen?
Ik hou ontzettend van lekker eten. En ik kan ook lekker koken. Maar het Surinaamse koken, op een of andere manier durf ik me daar niet zo heel erg aan te wagen.
Hoezo niet?
Omdat ik weet zo op een of andere manier...
You cannot touch this.
Een rotti zou ik niet durven maken. Ik weet te goed hoe het proeft. Zo mijn tante Jenna die haar pastei en haar pom maakt. Dat vind ik ook moeilijk. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar het smaakt toch heel anders.
Dus het komt eigenlijk door de smaak van anderen.
De Indonesische keuken, want mijn moeder is Chinees-Indonesisch.
Ja.
Daar ben ik wel heel erg mee opgegroeid. En dat lukt me wel heel goed. Omdat ik ook weet dat met de Indonesische keuken is het ook wel zo dat het geoorloofd is dat in familie smaakt het soms anders. Dus de rendang die mijn tante Julita maakt of die mijn oma maakte, die mag verschillend smaken. Dus dan heb ik hem van... En ik heb altijd het idee dat bij de Surinaamse keuken, dan zijn ze best wel heel streng. Van nee, zo smaakt het niet. Wij hebben toen we in Suriname waren een keer een BB met R gemaakt. En toen was mijn nicht Janet met haar man Faisal, die hadden we te eten uitgenodigd. En toen zei Faisal, die zei, ik weet niet wat dit is, maar dit is absoluut geen BB met R. Het smaakt helemaal nergens naar. Die was echt zo kritisch. En dacht ik, nou laat maar. En zo dat zoutvlees was niet goed. En dat vlees was niet, het was gewoon het en het was ook zo, het smaakte helemaal nergens naar.
Ja.
Maar goed, het Indonesische koken. En ik heb het wel, ik kook met een brutale slag.
En passie?
Zeker, ik vind het heel erg leuk om te koken. En me ook Italiaans vind ik ook leuk om me daar dan in te verdiepen. Een beetje zo die Marokkaanse keuken, Libanese keuken vind ik ook heel lekker. Dus ik vind het zelf wel heel lekker om te koken. Maar dat Indische koken, dat is heel leuk om dat echt. Ik heb laatst ook met mijn tante Julita heb ik haar gevraagd om samen of ze me ook Lemper wilde leren.
Oh ja, ja.
Dat kan ik nu ook maken.
Nou,
dat is heel bewerkelijk.
Gewoon een nasi koening of zo. Dat kan ook voor koening, bij jou betreft.
Ja, dat kan ik ook maken. Ja. En ik kan echt een lekkere maken. Maar het neemt heel veel tijd in beslag.
Wat is je top 5?
Ayam?
Nou, een zoute soep kan ik bijvoorbeeld niet. Ja, maar dat kan ik niet maken. Want dat kan ik ook niet lekker. Dat moet ik ook nog oefenen. Maar die rendang, die kan ik heel lekker maken. Ik heb die nasi koening van mijn tante Julita ook nu in de vingers. Ja. Want je moet hem, weet je wel, je moet hem geel kleuren. Je moet het in kokoswater eerst. Ik krijg helemaal trek. Je moet hem in kokoswater, moet je hem eerst koken en dan moet hij half gaar zijn. En daarna moet je hem in de stoompan leggen en hem met water verder op laten stoomen met al die lekkere kruiden erin. Citroengras moet erin, er moeten blaadjes in, al die salangblaadjes en jeroenperoet en zo. En dat geelwortel natuurlijk, dat kurkuma of dat moet er ook in. En dan daar krijg je die kleur. En dat die kokossmaak, die trouwens ook in de lemper zit, volgens mijn tante. Nou, dat is lekker.
Heb je het al gemaakt trouwens, die lemper?
Ja, die kan ik nu maken. Geleerd. Maar het is heel bewerkelijk, want je moet er gelijk 40 maken. Anders heeft het geen zin.
Inderdaad.
Je gaat niet voor één. Nee, dat is ook heel bewerkelijk.
Past niet in de traditie.
Ja.
Hey, hartstikke mooi. Je krijgt nu al trek. Ja.
Nou zeg.
Nou vraag ik me af. Hè, je bent als kind opgegroeid in een zogeheten typisch jaren 60 gezin. Met een bekende vader ook. Hoe was die tijd voor jou als meisje en later als jonge vrouw?
Ik ben opgegroeid. Nou kijk, tot mijn zesde jaar weet ik nu niet zo heel erg veel. Maar ergens in de jaren 70, daar had ik laatst in de Indië-monologen, waar ik ook aan meedoe. Dat is een soort poeltje van mensen die nu daarmee rond de theaters gaan.
Ja.
Had ik ook weer een verhaal opgediept uit mijn jeugd. Omdat wij, toen ik 6 was, verhuisden wij naar een flat in Amsterdam-Osdorp. Maar dan met mijn oma en opa woonden daar al, op de tweede verdieping. Mijn oom André kwam op de 6e verdieping te wonen. En wij gingen naar de 4e verdieping. Zoals die familie, mijn Indisch-Chinese familie van mijn opa en oma, die woonden dan een beetje bij elkaar. Want mijn vader was ook naar Nederland gekomen. Maar zijn vader en zijn familie woonden dus in Suriname. Dus daar was niemand van die in Nederland woonde.
Ja.
Mijn vader had hier dan in Nederland geen familie. Maar wel mijn moeder getroffen. En die was in de jaren 50 met haar hele familie naar Nederland gekomen vanuit Indonesië. Dus die waren een beetje bij elkaar gaan wonen. Hè? Want ja. Dat is natuurlijk een ontzettende overgang. Ja. Dus mijn oma woonde op 2 hoog. En wij op 4 en mijn oom André op de
6e.
Ja, en dan was mijn vader op een gegeven moment ook nog een kunstenaar, een filmmaker, een cineast in zo'n best wel burgerlijke buurt in Amsterdam-Osdorp. Ja, bij ons was het altijd heel gezellig. Maar hij, ik snapte ook niet zo goed precies waar hij mee bezig was. Want ja, we waren veel te jong, want hij was natuurlijk cineast. En maakte vrijgevochten films waar ook voor het eerst bloot in voorkwam.
Ja.
Maar ja, voor mij was het heel vanzelfsprekend. Alleen de omgeving ging best wel spastisch doen. In dat Osdorp, de oudere ouders van vriendinnetje waren heel bekrompen.
Ten opzichte van jouw vader?
Zeker.
Omdat hij cineast was?
En naar mij ook, ja. Ja, dus ik heb wel wat meegemaakt op mijn school in Amsterdam-Osdorp.
Oh, ja?
En daar voelde ik altijd wel duidelijk dat wij heel anders waren.
Ja.
Als we in de stad waren opgegroeid, dus meer voorbij het Vondelpark, dan was het denk ik iets anders geweest.
Ja, ja.
Maar wij gingen nou eenmaal in die flat wonen.
Maar Osdorp is ook echt een beetje dorps.
Dat was toen heel dorps en heel gezellig, maar de school niet. Ik was gewoon het enige kind uit een artistiek milieu.
Ja.
En voor mij was alles vanzelfsprekend. En mijn vriendinnetjes en vriendjes. Op een gegeven moment was er een vriendje dat zei tegen mij: ja, wij mochten niet. Ik mocht niet op je verjaardag komen. Want dan mijn schoolmeester, dat was. Ik ben heel erg gekleineerd door één bepaalde schoolmeester die wij hadden. Want die zei dan tegen de ouders van een vriendje van mij van nou dat het bij ons thuis niet pluis was wat er allemaal gebeurde. Maar ik had en wat er dan niet pluis aan was, dat wist ik dan niet. Kijk, eigenlijk achteraf heel geestig, want er was een film gemaakt en daar was er een busje En dat was helemaal beschilderd met allemaal naakte... Dat heb ik van verhalen hoor, want dat weet ik niet precies. Ik zag het waarschijnlijk niet eens. Met allemaal naakte mensen op dat busje. En dat stond dan op dat bekrompen parkeerterreintje in dat Amsterdam-Osdorp. En dan werd ik 8 jaar en dan ging mijn vader achter zuur zitten. En dan gingen we school, gingen we met 8 kinderen gingen wij dan een verjaardagsuitje. Maar in dat busje.
Oh nee, maar dus dan mocht natuurlijk, niemand
ja,
in natuurlijk.
Dan mocht, nou ja, dan, dat was, als je dat dan bedenkt, dat gebeurde daar in dat Osdorp. Terwijl ja. Als je in de binnenstad was, dan had niemand daar opgekeken. Ja. Maar goed, in Amsterdam-Osdorp wel. Dus daar werd dan over gepraat.
Ja.
Maar mij werd letterlijk gezegd, toen ik 10 was of 9 jaar was, werd door die bepaalde schoolmeester gezegd, meneer Mielekan, ik noem zijn naam gewoon, werd gezegd van, oké, goed, er zijn natuurlijk beroepen. Die zijn nodig, hè, de beroepen. Bijvoorbeeld, ja, als je brood moet hebben, dan ga je naar de bakker, de groenteboer, dat haal je bij de groenteboer. Maar er zijn ook beroepen, zijn dan, zoals dat beroep wat de vader van Bodil heeft, die zijn helemaal nergens voor nodig.
Oh, wat
zei dan midden in de klas. Ja. En dat ik, en dan werd ik zo aangestoten door mijn vriendinnetje, die zei, goeie wat die zegt. En ik dacht, nou, ik doe gewoon alsof ik dit niet hoor. En
je zei er niks van.
En ik vertelde het ook niet aan mijn ouders, want ik nam ze in bescherming. Nee. Dus die hebben daar eigenlijk nooit wat van geweten. Maar dat gaat natuurlijk wel in je zitten. Waardoor ik een groot aanpassingsvermogen heb. Daar heb ik aan overgehouden. En hij kleineerde me ook heel erg. Dus dat was niet fris. Als ik had gehoord dat mijn kinderen zo zouden behandeld worden nu in deze tijd. Nou, dat ze op school hadden gezeten. Dan sta je... Maar ja, aan de andere kant, je krijgt daar ook een soort harnas van. En dat zijn de volwassenen, hè, die dat gedaan hebben.
Ja.
Dus niet de
kinderen.
Maar
het is wel iets van alle tijden, nog steeds. Maar het is natuurlijk niet fijn. He, dat je met zoiets geconfronteerd wordt.
Ja, en dan
had je
was
helemaal
ook...
niet je ouders in bescherming moeten nemen. Waren ze nog even langs geweest bij die meneer?
Ja, maar dat doe je als kind.
Ja, dat is waar.
Je voelt dan heel erg, je bent een buitenbeentje op een of andere manier.
Dus ik kan me goed voorstellen dat het moment dat je op de Kleinkunstacademie kwam, dat er voor jou een nieuwe wereld openging.
Ik kende al een wereld die artistiek was via mijn vader en die films. En
ging
hij
je
had me
mee
ooit
ook naar bepaalde.
Ja, premières kan ik me herinneren. Maar er was ook een hele slechte tijd dat die hele toestand failliet ging. Dus je had het nog over Amsterdam Osdorp. Daar ben ik verder met mijn vriendinnetjes en zo heel leuk opgegroeid in die flat. En ook de warmte van die familie vlakbij en mijn oma. En dat zorgen voor mijn oma toen mijn opa overleed en zo. Dat deed ook verder niemand. Ik had het gevoel dat ik voor mijn oma moest zorgen.
Ja.
Toen opa was overleden, want ze was super verdrietig. En niemand krijgt zo'n grote verantwoordelijkheid. Maar toen ik een jaar of 12, 13 was, toen ging het artistiek niet zo goed met de zaak van mijn vader. Want dat ging allemaal failliet en zo. En mijn ouders gingen ook nog scheiden. Dus die eerste tijd was helemaal geweldig. En daarna was het helemaal niet cool om in Amsterdam-Osdorp te wonen. Want ik ging toen naar het Barlees Gymnasium in Amsterdam, het binnenstad, Leidseplein. En iedereen woonde in die Valerierstraat. En ik dacht, shit, ik daar in de Osdorp. Ik dacht echt, oh nee, vreselijk, durfde niemand meer. En toen gingen mijn ouders ook nog scheiden. En dan kwam mijn moeder ook meteen met een andere man in huis. Weet je, een soort van dat je denkt, oh nee. Dus toen voelde ik ook weer op een andere manier een buitenbeentje. Aan de andere kant,
het hoort bij een artistiek leven.
Ja, en ik vond het school heel erg leuk. Ik kon goed leren en ik was heel leergierig. Dus ik dacht, dus ik vond het op school veel te leuk.
Ja, snap je? Dus veel op school waarschijnlijk ook. Of
ja,
school,
ik weet nog wel ik ging dan met de tram naar school. En op een gegeven moment was er zoveel sneeuw. De tram reed niet, ben ik naar school gelopen.
Echt?
Nou, wel kind
vanuit
van 13. Ja.
Jeetje,
nou, dus dat zegt wel wat. En ik dacht, ik voelde altijd dat ik kon ook wel zingen en zo. Maar ik had 1 keer een opmerking gehoord van mijn vader. Die zei, als je naar de toneelschool gaat, moeten ze je daar alles weer afleren. Dat heb ik ergens toch altijd gehoord. Maar toen wist ik ook helemaal niet wat ik zou gaan studeren. Ik ging culturele antropologie studeren.
Oh, dat is echt een hele andere tak.
Dat had ik me opge... Ja, dat dacht ik, nou, moet ik... Maar ik dacht wel, er is toch nog iets anders. En toen kwam ik, toen ik op de Antillen een half jaar woonde met mijn vader, die was daar gaan wonen, kwam ik iemand tegen die zei, er bestaat ook nog zoiets als de Kleinkunstacademie. Geen idee wat dat was.
Ja.
En nou, het heeft je veel gebracht, uiteindelijk.
Ja, want toen ben ik naar de opleiding gegaan in Amsterdam, want daar werd ik aangenomen.
Wat fijn dat je werd aangenomen op de Kleinkunstacademie ook. Heel goed.
Nou, na vele theaterproducties verder kom je uiteindelijk met een heel bijzonder theaterstuk. Het Verbrande Huis.
Ja, als we het even hebben over Suriname is het zo dat ik nadat ik in 92 voor het eerst weer naar Suriname ging als volwassen vrouw, ben ik heel vaak daarheen gegaan. en mijn oude tantes bezocht. En mijn neefjes, waar ik altijd mee speelde toen ik van mijn 6e tot mijn 12e steeds werd meegebracht naar Suriname. Ja, die zag ik weer. Want na de decembermoorden in 82 is mijn vader ook heel lang niet naar Suriname gegaan. En ook niet gekund. En dat was zo'n ontzettende schok.
Ja, zo'n heftige tijd.
Ja, en ik had dus ook mijn neefjes en mijn tantes heel lang niet gezien. En ben ik sinds 92 eigenlijk heel regelmatig gegaan. Toen heb ik Oceade over Zee gemaakt. Toen werden we uitgenodigd om het daar te komen spelen. Toen ging mijn vader terug naar Suriname remigreren om zijn oude vader te verzorgen. Want die was toen oud en die moest eigenlijk naar een bejaardentehuis. Heb je daar niet. Dus mijn vader ging voor zijn oude vader zorgen. En ik ben eigenlijk vanaf 96 heel vaak daar geweest.
Ja.
Weer opnieuw en kwamen nieuwe nichtjes en werden allemaal ouder. Mijn kinderen kwamen. Dus ik heb ze meegenomen naar Suriname en mijn man meegenomen en zo. En mijn opa overleed. En daar, mijn opa komt uit een apothekersfamilie. En er waren drie apothekerszaken. En de laatste apothekerszaak die er nog was in de Zwarte Hovenbrugstraat, waar mijn in 2012 mijn tante Jenna woonde. Dat is een volle nicht van mijn vader, waar ik heel veel contact had. Mijn oude tante Gus, van de oude tantes Gus en Pop, die ik in Oceade over Zee had geportretteerd. Die was pas in 2010 in dat huis overleden. En dat huis betekende heel veel boven de apotheek. Ja. Een houten huis. En dat is in 2012 afgebrand. En toen dacht ik, nou, nu is er niets meer in materiële zin van de familie. Want de andere twee apothekerszaken waren verkocht en met de grond gelijk gemaakt. En dat zijn, daar is nooit iets nieuws gebouwd. Maar die zijn verkocht door mijn vader en zijn broer. En dit was gewoon het huis wat er nog was.
Hoe heette die apothekers?
RL de la Parra's Agenturen. RL de la Parra's.
Ja.
Drogisterij Apotheek de la Parra's. Op Zwarte Hovenbrugstraat nummer 140. Dat was er toen niet meer. En dat heeft me zo aangegrepen. Dus toen ik in 2014 voor het eerst naar Suriname weer ging. Want ik kon toen niet en ik had allemaal theaterwerk. Toen stond ik dus op de lege plek. En er waren zes panden ook vergaan. Want het was een hele grote brand. En de Zwarte Hovenbrugstraat is een hele drukke winkelstraat in Paramaribo. En toen dacht ik, nou nu moet ik, heb ik alleen de verhalen nog. Dus moet ik de verhalen maar gaan vertellen. Dus toen ben ik alles gaan opschrijven. En uiteindelijk is er vorig jaar in 2018 was de voorstelling klaar. Ja. Heb ik het eerst op het Oerol Festival gespeeld. En daarna heb ik die voorstelling vanaf oktober tot en met december in 2018 door het land gespeeld. En ik heb hem in januari, februari nu jongstleden in Paramaribo ook gespeeld.
Hoe is dat hij daar gaat, ontvangen?
Ja, ongelooflijk. Ja?
Waren de mensen ook bekend met, het, met die hele
situatie? Ja, heel erg. Dus ik ga, de voorstelling gaat weer in reprise. December, januari 2019, 2020. En ik ga als het goed is weer terug naar Paramaribo. Want er was heel veel vraag naar. En eigenlijk
ga je nog een keer daar spelen?
Ja, die zes voorstellingen waren snel uitverkocht. En dan hadden we eigenlijk iets moeten inplannen dat we daar zouden blijven. En dan nog het weekend erop nog zouden spelen. Maar daar waren heel veel mensen bij de poort die teleurgesteld waren. Ja. De voorstelling niet konden zien. Maar goed,
we gaan er zo op door. Don't you worry, 'cause I'm not convinced that I am worthy of your time. And I will do what it takes to make you mine. So sit back, relax, and enjoy my show. This could be funny. Oh, I'm about to lose control. My back is aching, my feet are sore. But I'm still waiting, looking for more. I'm gonna stay here on the floor. But just to hurry, babe, oh, just hurry. 'Cause I'm not convinced that I am worthy of your time. And I will do what it takes to make you mine. So sit back, relax, and enjoy
this could be funny, 'cause I'm about to lose control. This could be funny. Oh, I'm about to lose control. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Bodil, hoe heb je het verhaal eigenlijk bijeen weten te brengen?
Ik heb dat het begint en eindigt bij het huis. Namelijk dat ik op de lege plek sta.
Ja.
En dan begin ik vanuit mijzelf herinneringen op te halen. Maar dan ga ik ook terug naar mijn Joods-Portugese voorouders.
Dat is best wel veel wat je daarin dan verwerkt hebt.
Ja, ik heb 3 lagen erin verwerkt. Dus vanuit mijzelf, mijn eigen herinneringen. De doorvertelde familieverhalen. Via mijn vader, die heel jong zijn moeder was overleden. Dus dat is eigenlijk het verhaal van mijn opa en oma.
Ja.
En dan vertel ik ook nog, ga ik ook nog terug naar mijn eigen zoektocht. En dan van waar komt mijn familie de La Parra eigenlijk vandaan? En dan ontdek ik, kijk, ik heb dat in de voorstelling. Ik heb dat is een zoektocht die ik zelf gewoon als Bodil heb gehad. Maar in de voorstelling is het zo dat ik in het begin niks weet. En dan op een gegeven moment dat ik een stamboom in handen krijg. Dat is ook echt gebeurd. En daarin heb ik 2 namen gevonden van 2 broertjes. Dat zijn me eigenlijk met de ancestors.
Ja.
Dus die zijn rond 1667 vanuit Livorno in Italië naar Suriname gegaan. Want het waren gevluchte Joden, Sephardische Joden uit Zuid-Europa.
Ja.
En,
maar die heten ook de La Parra?
Ja, de
niet?
La Parra.
Oh, okay.
Want ergens komt die naam vandaan. Het zijn eigenlijk Joden. En toen zijn zij. Hebben ze een overtocht gemaakt. Dat moet wel, want anders hoe kom je daar anders? En toen heb ik als Bodil zeg maar een verhaal verzonnen over die 2 broertjes.
Ja.
Salomon en Samuel.
En dat heb je verwerkt ook in het
Dat heb ik
huis.
In het stuk verwerkt, want dan gaan we steeds terug. Want ik dacht als actrice, theatermaker, ergens hebben ze een keer afscheid genomen van hun moeder. Ik trof ook in een soort stamboom. Door een overijverige oom van mij vond ik ook een soort jaartallen waaruit bleek dat Samuel en Solomon heel jong moesten zijn toen ze naar Suriname zijn gegaan.
Ja.
En toen dacht ik, nou dan zijn ze misschien wel 13 en 15 geweest.
Hmm.
En dan moesten ze afscheid nemen op de kade van hun van hun moeder ooit.
Ja, ja.
Van die jongens gingen vooruit om werk te vinden. En die zijn uiteindelijk op Jodensavannen terechtgekomen. En dat is een oude plantage.
Mm-hmm.
Waar de familie La Parra is begonnen. Sephardische Joden. Daar mochten ze hun geloof in vrijheid beleiden. Maar Jodensavannen, de mensen die daar terechtkwamen werden ook planters. En als je plantages had, had je ook slaven.
Ja.
Dus ergens in mijn voorstelling kom ik daar als Bodil dan achter. Maar we hebben dus ook slaven gehad.
Ja.
En, nou ja, goed.
Dat ben je daar ook geweest, naar de Joden ervan?
Zeker, daar was ik, daar ben ik geweest. Maar in mijn voorstelling ga ik daar ook op een bepaald punt naartoe. En dan kom ik daarachter. Dus nou ja, er zit een hele link naar mijn voorouders in. En, maar
het is een van de oudste families, hè, in Suriname.
Nou ja, de inheemse bevolking is daar. Hè? Dus de inheemse bevolking en alle mensen die naar Suriname zijn gekomen zijn. Of de Nederlanders, de Joods-Portugezen. Of de tot slaaf gemaakten die daar naartoe werden gehaald om op die plantages te werken. En daarna, toen de slavernij was afgeschaft.
Helemaal een smeltkroes.
Ja, het is een smeltkroes. Ja.
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 Het verbrande huis, dat is een monoloog, hè?
Ja, ik noem het een solo. Dus ik heb gewoon wel...
Heel knap.
Nou ja, knap.
Omdat je verschillende karakters hebt. Je moet iedere keer schakelen, denk ik.
Ja, want ik speel mijn opa, mijn oma, mijn tante Schuspop, Jet, mijn neefjes Kenneth en Noël, mijzelf. Ik heb het gewoon opgeschreven als, zoals ik normaal een toneelstekst schrijf, die zegt dat. Maar dan doe ik het allemaal zelf. Ja.
En doe je dan allemaal andere stemmetjes?
Ja, dat gaat een beetje vanzelf. Nou, stemmetjes, ik haal ze op uit mijn jeugd. En dan ik speel mijn opa. als een hele autoritaire man, zoals ik hem eigenlijk heb gekend. Wow. Hij had zichzelf een beetje verhard. Zijn vrouw was dus jong overleden. Hij zat met 2 zoontjes als alleenstaande vader. De ene mijn vader. En heeft zichzelf in het werk gestort en was een beetje verhard.
Hoe klonk jouw opa?
Hoe hij klinkt. Linda. Linda. Waar heb je die paperclips gelaten? Ik had ze zojuist op mijn bureau gezet, maar ik kan ze niet meer vinden. Oh, verrek daar, ik zie het al, ja. Zoiets, een beetje langzaam. Wow. En ook,
geweldig.
Hij geeft ook opdracht. Ja. Hij geeft ook opdracht. Dan moet ik het eventjes...
Ik vind het heel
dan
mooi.
Moet je komen kijken, hoor. Ja, dan zijn over zee aan het einde van het jaar pas. Ja.
Einde van het jaar, want wanneer precies gaat het in reprise?
Vanaf december 2019, einde van het jaar. Het nieuwe toneelseizoen moest ook weer geboekt. En een reprise moet dan ook weer opnieuw.
Wat trouwens wel weer bijzonder is dat je ook in de Meervaart het hebt gedaan.
Ja,
tot optreden.
Ja,
het oude biertje weer.
De Meervaart. Dus ik stond... Ik stond in het Bijlmer Park Theater, in Theater Bellevue, in Theater De Omval. Dat is ook in Diemen. Ja. En in de Meervaart. Ja. En de Meervaart wonen ook heel veel... Surinamers, oorspronkelijk Surinamers. En dat was ook wel een pan. Het was een pan. En dat is superleuk om daar te spelen. Dat is sowieso heel leuk, de Meervaart, hoor. Dat heeft
maar ook... mensen die jou misschien ook wel kennen, natuurlijk.
Ja, maar die komen ook wel in Bellevue zo. Maar het leuke van de Meervaart vind ik dat het echt een leuk theater is geworden.
Ja.
Het is multiculti, er gebeurt heel veel. En ik ben ook dol op Theater Bellevue, hoor. Daar wil ik ook altijd spelen. Daar ben ik ook eigenlijk begonnen met mijn lunchvoorstellingen.
Ja, inderdaad.
Leuk.
Nou, heb je al heel veel mooie dingen gedaan. Maar heb je nog een zogeheten bucketlist? Waar allemaal mooie wensjes in zitten.
Oh, maar die zijn er altijd. Ja. Ik wil nog wel doorvertellen. Dit soort verhalen die ik nu heb. Dan heb ik nu de smaak te pakken. Ja. Dan zou ik inderdaad... Kijk, ik heb wel voorstellingen gemaakt over mijn oude Indonesisch-Chinese familieachtergrond. Maar zo zou ik ook eigenlijk een solo kunnen maken. Dan zou ik inderdaad de tijd van mijn moeder kunnen... vertellen toen zij naar Nederland kwamen en teruggaan naar het oude China. Of weet je wel, daar kan ik een soort eclectisch mee omgaan. Dat is ook een heel bijzonder verhaal eigenlijk.
Dat wordt een theater.
Ik hou ook erg van zingen. Ik zou altijd nog wel een keer een Brecht willen doen zelf. Ik zou ooit weer terug willen gaan naar het Amsterdamse Bos. Maar dat is nu in hele andere handen om dat ook op een andere manier weer aan te pakken. Om te denken, daar zou ik ook nog weer opnieuw willen staan. Er ligt een filmscript. Wordt daar wel vaak voor benaderd. Heel vaak gaan de dingen ook niet door.
Ja.
Ik heb soms ook zin om ook eens een keer weer te spelen zonder dat ik het zelf heb geschreven. Want dan kan je er zo lekker instappen.
Ja.
Aan de andere kant het authentieke van mijn oorspronkelijke familieverhalen. Zoals ik sprak laatst iemand die zei... jij bent echt bezig met je legacy. Je familielegacy een beetje daar theatraal te vertalen. En dat vond ik wel een mooie.
Ja,
dat vond ik wel heel erg gaaf.
Ja.
Dus dat is ook het sterke. Maar soms heb ik ook wel zin om gewoon onbezorgd... ergens in te stappen en lekker te spelen.
Ja,
dat vind ik ook heel fijn.
Maar je hebt altijd wel die uitdaging nodig. In alles wat je doet.
Ja, dat sowieso. Ik wil het authentieke en de verhalen vertellen vind ik wel belangrijk. Dat de noodzaak van het verhaal van het verbrande huis te vertellen... ook terug te gaan naar mijn voorouders, de Joods-Portugezen... om te laten zien dat er altijd... Het is ook een migratieverhaal. En ik kom heel erg vanuit de migratie. Want mijn moeder is vanuit Indonesië en dan weer... oorspronkelijk Chinees, naar Nederland gekomen. Ik ben eigenlijk helemaal opgebouwd vanuit de koloniale delen van Nederland.
Zeker,
en dat zijn allemaal migratieverhalen. En nu zijn er ook vluchtelingen voortdurend die hier komen. En ik vind het dan wel belangrijk om die migratieverhalen te blijven vertellen. Nou, aangezien ik zelf theatermaker ben, is het toch ook heel... Er werd ook heel goed gereageerd op dat verhaal. Die broertjes Solomon en Samuel... Die vanuit Livorno, Italië, naar Suriname zijn gekomen.
Ja,
mijn voorouders de La Parra. Ik ben gewoon in hun hoofd gedoken. En ik heb ze brieven laten schrijven naar hun moeder. En daardoor waren heel veel mensen heel erg geraakt. En dat is gewoon omdat als je erin duikt... weet je, er is geen verschil. als mensen nu uit Syrië komen vluchten of uit Ethiopië of waar dan ook, dan moeten ze altijd hun familie achterlaten of een deel van hun familie of de oudjes die daar blijven. En dan gaan ze hier wel nieuw bestaan opbouwen, omdat ze daar niet meer terecht kunnen, omdat alles kapot is geschoten. Maar er blijft altijd...
Die essentie is hetzelfde.
Er is altijd een verwijdering en het thuisland, niets vervangt eigenlijk het thuisland. Nee. En ik probeer, ja, omdat ik nou eenmaal theater kan maken, is dat ook wel heel gaaf om daarnaar terug te keren.
Zie je daarin ook de symboliek van dat stuk wat er gebeurd is met het huis, met het verbrande huis?
Het is ons overkomen en dan wil ik het vertellen. En de symboliek, dat weet ik niet precies.
Okay. Ja, ik heb
daar nu niet direct een antwoord op, want symboliek, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik daar dan niet zo mee bezig ben. Maar ik wil het gewoon wel doorvertellen.
Ja.
Wat ze is overkomen, zodat mensen nu... Weet je, je kan dan in deze tijden is het heel relevant. En je kan er ook iets positiefs mee doen. En ik vind gewoon, mensen moeten gewoon weten waar ze vandaan komen.
Precies,
want
dat
je kan
is
wel makkelijk
belangrijk
zijn, ik kom hier vandaan en we zitten allemaal hier. En we eigen volk eerst of dat soort dingen, dat soort uitspraken. Als je daar, ik denk van ja, maar dat is eigenlijk nooit geweest. De Hugenoten komen ook uit Frankrijk. Het katholicisme heeft ook mensen de wereld overgestuurd. De Joden zijn altijd overal naartoe moeten vluchten. Zo is het.
Eigenlijk leven we allemaal in een groot niemandsland. En het is tegelijkertijd van iedereen.
Nou ja, dat hier in Amsterdam mag dat best
gezegd worden.
Ja.
Bodil, ik vond het een heel boeiend gesprek.
Zeker.
Wens je ook heel veel succes met het werk wat je doet.
Dank je wel.
En veel plezier ook.
Ja, dank je wel.
Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een e-mail naar redactie@helloradio.eu.
Hello Radio is zo weer terug.